Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw houdt en die leeft tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heren. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 21 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 21, vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En wat er verder volgt, 4 en 5 van Psalm 21. We lezen het Paasevangelie vanochtend uit Johannes en daarvan hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 84 het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En daarna doen wij belijdenis des geloofs met zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 17 van de Heidelbergse catechismus, na het zingen van Psalm 84, het tweede vers, en na het lezen van Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij uw lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij uw lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zondag 17. Daar wordt gevraagd in vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord luidt, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. Amen. De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte dat wij samen lazen. We willen de geschiedenis van Thomas overdenken en ik lees u vers 28 als kerntekst. Johannes 20 vers 28. Daar luidt Gods woord en Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed om de Heere om zijn onmisbare zegen te bidden om de bediening van zijn woord. Groot en heilig God, opnieuw zijn wij hier in uw huis. Voor de vierde maal in een aantal dagen. De vrijdagavond, de goede vrijdagavond zijn we hier geweest. Gisteren op de eerste paasdag. En vanochtend stonden de deuren van uw huis weer open. Wat een voorrecht, Heere, dat u ons dat schenkt, dat we mogen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt, naar die dingen waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. Gij wilt immers niet dat ons leven maar voorbij gaat met de dingen van beneden, met de dingen die slechts tijdelijk zijn en vergankelijk, maar gij wilt dat wij voorbereid zullen zijn. Voorbereid op die grote godsontmoeting. Voorbereid op de eeuwigheid waar wij allen op weg naartoe zijn. En van nature, Heere, zijn wij reizigers op weg naar het eeuwig verderf. Maar daar hebt u geen lust in. U hebt er geen lust in dat iemand van ons in dat verderf zou neerdalen. U hebt geen lust in de dood des goddelozen. Maar daarin hebt gij lust dat een goddeloze zich zou bekeren en leven. En daarom komt u tot ons met uw woord. Daarom hebben wij een Bijbel op de kansel en op onze bank liggen. Als een bewijs ervan dat ge niet wilt dat er enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering zouden komen. En Heere, als wij nu voor de vierde maal in uw huis zijn, dan kan het ons ook wel eens beklemmen. Zoveel al gehoord. Niet alleen deze vier dagen, maar zoveel keren waren wij al hier in uw huis. En dan komt de vraag, althans dat zou toch gepast zijn, als de vraag eens zou opkomen, en wat heeft het mij nu allemaal gebracht? Wat heeft het nu voor zin gehad? Wat heeft het nu voor nut gehad? Dat ik hier vrijdagavond was. En dat ik hier gisteren zat. En dat ik ook vanochtend weer bij tijds mijn bed uit ben gegaan en vanochtend hier weer mijn plekje heb ingenomen. Wat kan het dan beklemmen, Heere, als het zo stil blijft in het leven? Als uw woord geen kracht lijkt te doen. En als de hemel zo gesloten blijft. En als onze gebeden niet verder reiken dan het plafond van de kamer waarin wij ons bevinden. En als we maar ouder worden, elke dag weer, elke week weer en elk jaar weer. En het blijft maar hetzelfde. Heren, zou u vanochtend eens een verrassende nalezing willen geven. En geven dat we door dat woord mochten worden gegrepen en worden aangeraakt. Heren, als wij iets gaan verstaan van onze zondigheid, van onze totale goddeloosheid en machteloosheid. En leer het ons verstaan, Heere. voor het eerst of bij vernieuwing. Maar dan komen we er alle meer achter dat het geloof een gave Gods is. Dat we daar zelf niet over kunnen beschikken. Dat het niet in onze macht ligt om u in uw woord te omhelzen en op uw beloften te geloven. Wij moeten van boven, wij moeten wederom geboren worden. Heere, wilt u dat wonder van genade toch in ons leven doen laten plaatsvinden? Daarom bidden wij u, voordat wij aan de prediking van het woord beginnen, smeken wij u om de bediening van uw Heilige Geest. Die Geest alleen kan dit woord levend en krachtig maken. Zonder die Geest zijn het slechts woorden. Woorden die ons heel bekend in de oren klinken, waar we misschien al veel meer uit hebben horen prediken. Woorden waar we het mee eens kunnen zijn. Woorden die misschien bedreigend kunnen klinken of lokkend kunnen klinken, maar toch alleen maar woorden. En ze doen geen kracht in ons leven. Maar uw Heilige Geest, die kan en die wil van die woorden een woord Gods maken. En dat het een kracht Gods tot zaligheid wordt. Dat we persoonlijk worden aangesproken. Heere, we bidden u, wilt u de rijen doorgaan? En wilt u de harten aanraken van de hoorders? Hier in de kerk, maar ook thuis voor de kerktelefoon of in de kamer waar wij ons bevinden. Ga ons niet voorbij, heren. U hebt er alle reden toe. Als u in het recht zou willen treden en onze ongerechtigheden zou willen gadeslaan wie wij geweest zijn en ook wie wij niet geweest zijn, als u dat allemaal zou gaan wegen en als u op grond daarvan zou moeten gaan besluiten aan wie u dat geloof zou willen geven, dan blijft het ook deze ochtend weer stil. Dan zal er niemand van ons geloven. Dan zal er niemand van ons iets aan dat woord hebben. Maar nu bidden we u, Heere, wilt u redenen nemen uit uzelf? En wilt u uw woord getrouw houden? En gedenken aan uw beloften, gedenken aan uw verbond. Zou u willen gedenken aan het werk van uw lieve zoon? Hij is toch tot deze wereld gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Om datgene wat neergebogen was op te richten. Om datgene wat verbroken is te helen. Zou u plaats willen maken in ons hart en leven voor Jezus Christus en dien gekruisigd? Maak van ons missende mensen, Heere. Mensen die iets beseffen van het feit dat wij u hebben verlaten. Dat we u kwijt zijn. Maar dat een mens u niet kan missen. Wilt u geven dat zo dit woord vanochtend voor ons zo betekenis mag krijgen. Dat het ons mag vermanen. Dat het ons mag vertroosten. Dat het ons mag onderwijzen. Dat het ons in de binnenkamer mag drijven. We mogen u danken, Heere, voor dat grote wonder dat gij opgestaan zijt uit de doden. En dat u mensen die midden in de dood liggen, nu de mogelijkheid geeft om met hem te leven. Heere, wilt u geven dat dat paasevangelie voor ons vanochtend nieuw mag zijn. Het kunnen allerlei bekende klanken zijn, maar het is toch nieuw voor een arme zondaar die er iets van beleeft de dood in zich om te dragen. Dood te zijn door misdaden en zonden, maar het leven buiten zichzelf te zoeken in u de opgestane paasvorst. En laat zo die belijdenis van Thomas ook onze harte belijdenis mogen zijn. Dat het daartoe mag komen. Bij jongeren en bij ouderen, dat we mogen mijnen, dat we de schuld mogen mijnen. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Om in die weg ook daar te komen waar Thomas mocht komen, mijn Heere en mijn God, mijn Verlosser, mijn Zaligmaker. Heere, gedenk aan de gemeente in al haar geledingen. Ook geestelijk gezien zijn er allerlei verschillen. Er zijn niet alleen onbekeerden en bekeerden, maar ook daarin is er zoveel verschil. Er zijn onverschillige onbekeerden. Er zijn mensen die niet zo bekommerd zijn vanwege dit leven en vanwege de zonde. En nog minder vanwege de dood. Die gerust in een valse rust hun gang gaan door het leven heen. Ja, die zelfs hun plezier en vertier zoeken in de zonde. Zoudt u jongeren en ouderen die in de greep zijn van de vorst der duisternis daaruit willen redden? Wilt u hun harde harten verbreken? En wilt u geven dat zij door uw goede tierenheden tot bekering geleid mogen worden? Maar gedenkt gij ook die onbekeerden die zich inderdaad onbekeerd gevoelen? En die geen weg weten. En die u missen, maar niet weten waar ze u kunnen vinden. Die lopen met hun schuld en met hun ongerechtigheid. Heere, wil ook hen onderwijs geven. Wil ook hen de zon des heils doen laten opgaan. Gedenk aan uw volk en kinderen die in beginsel iets van deze dingen mochten leren. Die, al is het door de nevels heen, al is het van verre, iets gezien hebben van dat grote heil dat ge in Christus hebt geopenbaard. Maar heren, die nog zo moeten opwassen en toenemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Die nog zo op zichzelf zien. En die daardoor vaak zo ongelovig zijn. En die vaak zo in de nood en in de schuld lopen. Heere, laat hen ook een oog buiten zichzelf mogen slaan in u, de Heere Jezus. Schenk dat aan hen die dat in toenemende mate hebben mogen leren beoefenen. Ook zij, Heere, komen toch niet verder in zichzelf dan ongeloof, dan zonde en ongerechtigheid. Maar dat ze dan maar weer en steeds eerder en steeds meer ook de toevlucht tot u leren nemen. Om het van u alleen te verwachten. Gedenk de gemeente in al haar persoonlijke en maatschappelijke noden en behoeften. Alle rouwdragenden, allen die korter of langere tijd geleden aan een geopend graf stonden. Wilt u lege plaatsen vervullen, Heere, met uzelf. Balsem gieten in de wonden. En geven dat in deze wegen geleerd mag worden. Wat zo noodzakelijk is geleerd te worden. Dat wij allen op weg zijn naar ons eeuwig huis. Opdat wij het bij u zullen zoeken en vinden wat we nodig hebben. Gedenk de zieken. Gedenk de ouden van dagen. Gedenk de eenzamen. Allen die alleen staan. Weduwen, weduwnaren. Wil aan de gezinnen gedenken. De vaders en de moeders. De kinderen. Ook de ongeboren kinderen. Heren, breid uw vleugelen over de gemeente uit, ook over de jonge mensen. Zij die zoveel op zich af zien komen, in de branding van het leven staan, zoudt u nog in gunst aan hen willen gedenken. Gedenk aan uw eigen belofte, aan uw eigen verbond. En wilt u nog uw belofte gestand doen, dat gij tot in het late nageslacht uw trouw nog zult laten blijken. Heren, zo ziet het alles op u. We hebben u veel te vragen en nog veel meer dingen hebben we niet kunnen noemen. Maar gij weet van alle dingen af. Hoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 42 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 42 vers 6... Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? En het zevende, o, mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst in één rondgang. Voor de kerk, de Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 85 het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het derde van Psalm 85 aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, hoe kun je nu met een godsgemis paasfeest vieren? Bestreden, verlaten, verdrietig en bekommerd. Ik zal u zeggen, gemeente, het kan niet anders. Het kan niet anders dan in de weg van het gemis. Als ik hem, de Heer Jezus, niet mis, dan heb ik hem niet nodig. En als ik hem niet nodig heb, dan zal ik hem niet zoeken. En als ik hem niet zoek, dan komt het ook niet tot het vinden waar het paasevangelie ons zo heerlijk van spreekt. Van de openbaring van Jezus Christus aan het hart. De schrift laat ons zien dat hij zich openbaart aan missende mensen. Aan mensen die niet hebben. Aan mensen die niet zijn. Aan mensen die niet kunnen. Aan mensen ook die niet willen. Het is ook vanuit deze geschiedenis die wij vanochtend samen willen overdenken dat dit duidelijk wordt. Dat Heer Jezus altijd een gepaste borg is. Hij komt daar op de plaats waar hij nodig is. Waar een mens in zijn zielsverdriet God mist. En God niet kan missen. En we willen samen nadenken over die bekende geschiedenis van Jezus en Thomas. Allereerst letten wij op de voorwaarden van Thomas. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Hij stelde een voorwaarde. En ten tweede het voorschrift van Jezus. Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Dus de voorwaarde van Thomas en het voorschrift van Jezus. De discipelen, gemeente, waren bijeengekomen op de eerste dag der week, zo lezen we in vers 19, dus op die allereerste paasmorgen, toen Jezus uit het graf was opgestaan, toen zijn ze bij elkaar gekomen. Ze hebben elkaar opgezocht. Naar elkaar zijn ze toegedreven, zoals ook schapen dat doen als er nood is. Dat de schapen dan bij elkaar komen, elkaars gezelschap opzoeken. Wel, zo waren ook deze discipelen in hun angst en in hun gemis en met hun vragen bij elkaar gekomen. Ze zochten bij elkaar vertroosting. Maar nu blijkt dat er één van hen niet bij was. Zo lezen we in vers 24. En Thomas, één van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Thomas, gezegd Didymus. Wat betekent dat? Wel, Didymus is niet anders dan een Griekse vertaling van de Aramese naam Thomas. Ze betekenen in feite allebei hetzelfde. Net zoals Petrus hetzelfde betekent als Kefas of Cephas. Petrus gezegd Kefas, Thomas gezegd Didymus. En zijn naam betekent tweeling. Thomas, tweeling, Didymus, tweeling. Waarom hij die naam gekregen heeft, we weten het niet precies. Of hij echt één van een tweeling was, het blijft ons onbekend. Maar we weten wel een aantal andere dingen van deze Thomas. In het Johannesevangelie komen we zijn naam een aantal keren tegen. En dan leren we daaruit dat deze Thomas inderdaad één van de 12 was. Een van de uitverkorenen om de Heer Jezus als discipel te dienen en te volgen. Hij had de Heer Jezus ook hartelijk lief. Maar het blijkt dat deze Thomas meer dan de anderen een neiging had tot moedeloosheid. Tot geestelijke twijfelmoedigheid. Als ik bijvoorbeeld Johannes 11 lees, waar we Thomas voor het eerst tegenkomen, en waar het gaat over de opwekking van Lazarus, dan zien wij dat de Heer Jezus op weg gaat naar Bethanië. En de discipelen proberen hem dat te verhinderen. Want daar bij Jeruzalem, daar is het gevaarlijk voor de Heer Jezus. De Joden willen hem doden. Maar de Heer Jezus gaat toch op weg. En dan zegt Thomas in Johannes 11, vers 16. Thomas, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Daar ziet u die neiging om het van de donkere kant te bezien. Daar ziet u die moedeloosheid. Nou, laten we ook dan maar gaan. Laten we ook maar met hem gaan en met hem sterven. De tweede keer dat wij Thomas tegenkomen, dat is een aantal hoofdstukken verder in Johannes 14. Daar zien we eigenlijk iets dergelijks. Daar zit de Heer Jezus samen met zijn discipelen in de paaszaal en hij geeft hen onderwijs. Hij heeft gesproken over het feit dat hij weg moet gaan, dat hij hen moet verlaten. En dan zien we dat Thomas in vers 5 de vraag stelt, Johannes 14 vers 5, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Daaruit spreekt ook weer zijn angst om Jezus te verliezen. Hij kan de Heer Jezus niet missen. De Heer Jezus was immers zijn zaligmaker. De Heer Jezus was zijn hoop. De Heer Jezus was zijn toekomst, zijn alles. En als Jezus nou weg zou gaan, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Daaruit klinkt zijn moedeloosheid, zijn twijfelmoedigheid. En dat is ook weer gebleken in die dagen nadat de Heer Jezus gestorven is. Toen dwaalde Thomas daar alleen rond, met de ziel onder zijn arm. Hij kon het nergens meer vinden. Hij kon het ook niet vinden bij zijn medediscipelen. Hij dwaalde alleen. En hij was meer dan de anderen misschien wel niet bereid om te geloven. Want er waren inmiddels al wat getuigenissen dat Jezus leefde. Maar Thomas heeft over die verschillende dingen heen geleefd en hij heeft die woorden uitgesproken: ik zal geenszins geloven, wat er ook gezegd wordt. Ik moet het eerst zien. Thomas heeft daarin nogal wat gezegd en hij is daarin nogal wat over dingen heen gestapt. Ten eerste is hij heen gestapt over het getuigenis van de profeten. De profeten die in het Oude Testament toch getuigenis ervan hebben gegeven dat de Christus over de dood zou heersen. Dat hij zou leven tot in eeuwigheid. Ten tweede is Thomas heen gestapt over het woord van de Heer Jezus zelf. Dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. Het is hem 3 maal verkondigd. Uit de mond van de Heer Jezus heeft hij het gehoord. Ik zou opstaan en ik zal u ontmoeten in Galilea. Ik zal geenszins geloven, heeft Thomas gezegd. En daarbij, hij heeft toch ook de wonderen van de Heer Jezus gezien? Hij was erbij toen de Heer Jezus dat dochtertje van Jairus heeft opgewekt. Hij was erbij toen de Heer Jezus de jongeling van Nain heeft opgewekt. En hij heeft toch dat ontzaglijke wonder gezien. En gehoord hoe dat Heer Jezus daar bij het graf van Lazarus stond en riep: Lazarus, kom uit! En hier leeft hij er overheen. Hij stapt er overheen en hij zegt: ik zal niet geloven. En nu zijn er ook nog een aantal mensen geweest, de vrouwen en de discipelen zelf, die het hem getuigen. Wij hebben de Heere gezien. En weer, voor de vierde keer, weigert Thomas te geloven. Ik zal geenszins geloven. Hij betwijfelt het woord van God, het getuigenis van de profeten. Hij betwijfelt het woord van de Heer Jezus Christus zelf. Hij betwijfelt eigenlijk ook de wonderen waar hij getuige van is geweest, de opwekkingen uit de dood, door de macht en de kracht van Christus. En hij betwijfelt het getuigenis van zijn discipelen. Thomas wilde en kon niet geloven, hij wilde zien, hij wilde proeven, hij wilde tasten. Hij stelde een voorwaarde: indien ik niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Gemeente, dat maakt het ongeloof tot een zeer groot kwaad. Laten we dat allereerst maar aanwijzen. Ongeloof, dat is de grootste, dat is de kwalijkste, dat is de ergste van alle zonden. Ongeloof, zo laat de schrift zien, dat maakt God tot een leugenaar. Ongeloof, dat houdt God verdacht. Ongeloof, dat stapt er overheen, datgene wat God gedaan heeft en gesproken heeft. Het ongeloof, dat maakt God klein. En dat maakt zichzelf groot. Mijn voorwaarden, ik moet het zien. God moet maar bewijzen aan mij dat hij er is. En God moet maar bewijzen aan mij dat het waar is wat hij zegt. God tot een leugenaar maken. Dat is het kenmerk van het ongeloof. Niet willen geloven, want dat is uiteindelijk waardoor wij niet kunnen geloven. Wij beginnen graag met het niet kunnen. Een mens kan niet en het is een genadegave. En daar zeggen we nog ware dingen mee ook. Maar uiteindelijk, gemeente, uiteindelijk begint het met de onwil. Aan de boom van de onwil hangen de vruchten van de onmacht. En herkent u dat nou ook in uw eigen leven? Dat ongeloof, ook misschien wel als we voor de vierde keer al in de kerk zitten vanochtend, in een aantal dagen tijd, voor de zoveelste keer onze plaats hebben ingenomen in dit kerkgebouw, vele, vele jaren misschien al. En dat we toch nog van onszelf moeten zeggen: maar ik geloof het eigenlijk niet. En dat we heimelijk misschien allerlei voorwaarden stellen aan de Heere. Eerst moet dit en eerst moet dat. En dan zal ik pas kunnen en willen geloven. En hoe de Heere ook spreekt en hoe hij ook gesproken heeft. De Heere is in dit kerkgebouw toch meerdere keren tot ons gekomen met zijn ontzaglijke bedreigingen. En we weten ze. Dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. We weten het toch. We weten het toch dat de dood ieder uur wenkt. En we weten het toch dat we dan voor de rechterstoel van God geopenbaard moeten worden. En dat we zelfs van elk ijdel woord gesproken rekenschap zullen afleggen voor zijn troon. En we geloven er niks van. Niks. Want we leven maar door. En we kunnen zo rustig weer in de kerk zitten. Alsof er nooit gesproken is van een poel die brandt van vuur en zilver. Alsof er nooit gesproken is van onze verlorenheid en onze verdorvenheid. En van de straf die we zeker zullen krijgen als we blijven zoals we zijn. We geloven het niet wat hier ons verkondigd wordt. Ja, we stemmen het wel toe. En je bent erbij opgevoed. En je hebt er belijdenis van gedaan. Maar geloven. Echt geloven. Dat het een werkelijkheid wordt in je bestaan. Ieder moment neer te kunnen zinken. In een eeuwige verwoesting. En niet alleen hebben we zijn bedreigingen gehoord. Maar hoe lieflijk zijn ook de beloften Gods ons verkondigd. Ze zijn ons meerdere malen met tranen verkondigd. Zodat de tranen van Christus in dit kerkgebouw hebben gevloeid. Och, of gij ook bekendet in deze uwe dag wat tot uw vrede is dienende. Wend u toch naar mij en word toch behouden. O alle gij einden der aarde. Ik heb geen lust in uw dood, maar ik heb lust in uw leven en dat u zich bekeren zal. Het is op ons hart gebonden. Zo dichtbij gebracht. En hoeveel van u leven er nog steeds aan voorbij in ongeloof. En de Heere heeft het onderstreept. Door middel van ernstige roepstemmen. In het verleden en in het heden. Ernstige roepstemmen in uw en jouw leven. Ziekten, ongelukken, rouw en verdriet. Daar weten we toch van. Een streep gezet. Onder de bedreigingen en onder de beloften. Och, of gij ook bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede is dienende. Er is een getuigenis afgelegd onder ons van mensen die iets van die genade hebben mogen ondervinden. Is het u op de huisbezoeken niet verkondigd? Schep toch moed uit mijn behoudenis. Is het u niet verteld? Is er niet een getuigenis afgelegd van het werk van Christus in de harten? Om u te lokken, om u aan te sporen. Om te geloven. Er is nog wat arbeid, gemeente, aan uw zielen ten koste gelegd. Dat kunt u toch niet ontkennen. Dat kon Thomas toch ook niet ontkennen. Dat er zoveel aan hem gedaan is. Om hem tot dat waarachtige geloof te brengen. Maar we kunnen dan zo heimelijk of ook wel openbaar allerlei voorwaarden stellen. Ja, maar dan moet toch eerst dit. En er moet toch eerst dat. En we kunnen daarbij misschien ook nog allerlei waarheden aanvoeren. Want we gaan het natuurlijk niet ontkennen, gemeente, dat de Heere er een weg op nahoudt waarlangs hij zijn volk bekeert, zeker. Maar het is maar net de vraag hoe dat u dat uitspreekt. Want die waarheden, gemeente, kunnen leugens in onze mond zijn. Als we ons erachter verschuilen. En als we denken, wel, ik moet eerst dit meemaken en ik heb dat nog niet meegemaakt, dus ik kan wel nog even wachten. En dan leggen we zo heimelijk de schuld van ons ongeloof bij God. Want het is toch een gave van God en ik voel niks, dus God zal mij wel niet. Enzovoorts. Leugens in onze mond met de waarheden van het woord. Omdat we ons erachter verschuilen. En omdat we ons willen ontwringen aan de klem van het woord. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Dat is de ernst en dat is de gruwel van het ongeloof, van het onverschillige ongeloof. Ja, want er is wel verschil. Er is wel verschil, gemeente, hoe wij ongelovig zijn. Er is een verschil tussen het ongeloof van Judas en het ongeloof van Thomas. En niet om dat van Thomas goed te praten. Geenszins, dat doet de Heer Jezus ook niet. Hij bestraft hem. En toch is er verschil. Als we onderscheidenlijk prediken, dan moeten we dat ook aanwijzen. Dat het ongeloof van Thomas toch een andere bron heeft dan het ongeloof van Judas. Bij Thomas kwam het voort uit het onbevattelijke. Zoals het ook bij die andere discipelen het geval was. O, ze zouden wel willen geloven, want hun heiland, hun zaligmaker, hun leven, hun alles, hun hoop was vergaan. Hun hart was gebroken. Ze misten Jezus en ze konden hem niet missen. En het is bij Thomas en bij de anderen meer dat onbevattelijke geweest. Wat ze niet konden verstaan, wat ze niet, dat ging boven hen uit. En daarom konden ze het niet geloven, het was te groot. Het was te groot. En zo zijn er ook vandaag wel mensen. O, wie er hard uitgaat naar Jezus. Wie er hard uitgaat naar zijn gerechtigheid. Die hongeren en dorsten naar de gemeenschap met hem. Die een verlangen hebben om hem te ontmoeten. En die het kunnen zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet ook dat ik u lief heb. Gij weet dat het geen onverschilligheid is. Maar ik kan het niet geloven. Dat het ook voor mij is. Dat grote wonder. Van het leven uit de dood. Dat gij uw bloed voor mij hebt gestort. Dat ge voor mij dat graf bent ingegaan. Dat ge opgewekt zijt tot mijn rechtvaardigmaking. Kan wel eens te groot zijn. Dat je het je niet durft toe te eigenen. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Dat is het toch, gemeente, wat er moet gebeuren. We kunnen onszelf wel wat wijs maken. En we kunnen met behulp van een aantal conclusies wel een aantal dingen optellen. En dan zeggen wel, dan zal het voor mij ook wel zijn. Dat we het zelf grijpen. Maar dat is geen geloof. Het geloof is inderdaad een gave van God. En dat is nou niet om een mens te verontschuldigen. En dat zal nou juist zo'n mens als Thomas en allen die zoals Thomas zijn, zich nooit achter verschuilen. O, die voelen zich vaak zo schuldig. En die leven vaak zo in dat gemis. Heren, wanneer komt die dag? God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen? In uw huis uw naam verhogen. Dat is het gemis, dat is het levend verlangen. Dat Gods kind kent en dat is met niets en met niemand anders te vervullen dan met Jezus Christus alleen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Dat er gebed komt. Dat het de Heere mocht behagen. Zijn Zoon in mij te openbaren. En dat is ook, gemeente, wat er in de harten van de discipelen leefde. Dat onbevattelijke. Dat wat ze niet konden verstaan. En wat ze niet durfden te geloven. Want stel toch dat het niet waar zou zijn. Stel toch dat ze zich vergisten. Wat zou de teleurstelling daarna weer des te groter zijn? Nee, er was er maar één die die lege plaats kon vervullen in hun hart. En dat was Jezus Christus alleen. En daarom is het wel van belang, gemeente, dat wij zien hoe en waar en onder welke omstandigheden dat Jezus zich openbaarde. De eerste dag der week, de opstandingsdag, waren de discipelen bijeen. En na 8 dagen waren ze weer bijeen. Dus niet na 4 of na 6, nee, na 8 dagen, weer op die eerste dag, een week later, op de zondag. Van meet af aan hebben de discipelen die dag gereserveerd om de opstanding van Christus te gedenken. En vandaar dat ook wij op de zondag onze kerkdiensten hebben. En het is op die dag dat de Heer Jezus zich heeft vertoond. Allereerst aan die eerste discipelen. Die 10 discipelen op de eerste dag, waar Thomas dus niet bij was. En 8 dagen later op de zondag weer, toen Thomas er wel bij was. En dat geeft ons dus aan, gemeente, dat als wij Jezus zoeken en als wij Jezus willen vinden, dat we dat moeten doen op die plaats waar hij zich openbaart. En dat daar dus ook verwachting moet en mag zijn. Niet onze plek innemen in de kerk omdat we dat nu eenmaal gewoon zijn. En dat dat alleen een gewoontegang is. Maar dat we ziende op deze geschiedenis en dat ook met een zekere verwachting mogen doen. Omdat God in Christus gezegd heeft, waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Om zo met een verwachting onder het woord van de levende God ons te stellen. In de verwachting dat Hij er zal zijn. Met onze bedelaarshand omhoog te bidden of dat hij nog een kruimeltje van de tafel wil geven. Of dat hij 1 woord wil spreken. En zo is het ook dat Thomas daar toch bij is. Wat is zijn motief geweest? Leefde er op de bodem van zijn hart misschien toch een zekere verwachting? Is hij toch onzeker geworden vanwege die getuigenissen van de discipelen? We weten het niet, maar wel is zeker. Hij heeft toch maar weer het gezelschap van zijn medediscipelen, van zijn broeders in Christus opgezocht. Om met hen te spreken. Om samen hun nood te delen. Om samen te spreken over die dingen die er geweest zijn. Dat kan goed zijn. Juist voor mensen die zo missen. Om het gezelschap op te zoeken van de kinderen van God. Om met hen te spreken over de dingen die de Heere gedaan heeft. Opdat zo het ene kooltje het andere kooltje weer zou kunnen aansteken. En zou kunnen aanwakkeren het vuur dat de Heere daarin ontstoken heeft. En zo is Thomas daar dan ook bij. Na die dagen op die eerste dag der week. En dan lezen we dat Jezus daar kwam. En de Heer Jezus, hij gaat in op die voorwaarden van Thomas. Hij zegt in vers 27, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. De Heer Jezus laat hier allereerst zien, gemeente, dat hij Thomas kent. En dat hij precies weet wat er in het hart van Thomas is omgegaan deze afgelopen week. Dat hij zijn gedachten kent, dat hij zijn hart kent, dat hij zijn nieren proeft. Hij weet wat Thomas heeft uitgesproken. De Heer Jezus laat hier zijn alwetendheid als God blijken. Hij kent ons hart. Hij weet wat daar leeft. En hij weet ook wat er niet leeft. Schrikken we daar wel eens van, gemeente, als zo'n element naar voren gebracht wordt uit de schrift? Dat we te doen hebben met een alwetend God. Die hier duidelijk laat blijken dat hij Thomas kent. En dat hij zijn hart kent en dat hij zijn woorden, ja zelfs zijn gedachten kent. Is dat iets wat ons verschrikt? Dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen desgene met wie wij te doen hebben. Dat hij ons ziet, ook op de plaatsen waar geen mens ons ziet. Dat hij ons hoort, ook in die omstandigheden dat geen mens ons kan horen. En wij kunnen onszelf voor mensen nogal eens anders voordoen dat we zijn. Wij verbergen ons achter onze reformatorische christelijke levensstijl. Achter de kleding. Wij verbergen ons achter onze woorden. Oh, daar zijn we goed in. Om onszelf beter voor te doen zijn dan dat we in werkelijkheid zijn. Maar o wee, gemeente, als onze gedachten op ons voorhoofd geschreven zouden staan. Als iedereen kon lezen in ons hart. Zouden we ons dan nog zo makkelijk op straat bewegen? Zouden we dan nog met een zekere hoogmoed misschien ons onder de mensen begeven, zouden we dan nog zo makkelijk en zo rustig in de kerk kunnen zitten als iedereen zou weten wat er in ons hart leeft? Alle dingen, naakt en geopend, ook die dingen die wij in de diepste schuilhoeken van ons hart verborgen hebben. God weet ervan. En dat element dat komt in de schriften steeds weer terug om ons tot bekering te brengen. Juist vanwege dat aspect dat God zelfs elk ijdel woord in het gericht zal brengen. En deze geschiedenis laat het ons zien, gemeente, dat dat ook echt gebeuren zal. Want hij weet, hij kent, woord voor woord is bij God bekend. Maar hij weet ook, als er in ons hart die liefde is. Als er in ons hart dat uitzien is. Als er in ons hart die zuchten zijn. En die zorgen. Vanwege die grote levensvraag in het hart. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hij weet ook of het in ons hart leeft. Dat verlangen om hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Ook die dingen zijn bij hem bekend. En hij komt eraan tegemoet, zo blijkt ook uit deze geschiedenis. Hij zal niet laten omkomen in durentijd en hongersnood, maar hij gaat naar zijn verloren schaap toe. Hij zoekt het, dat was zijn werk waarom hij gekomen is. Om te zoeken en om zalig te maken dat wat verloren is. Dat wat zich verloren kent. Dat wat uit de diepten is gaan roepen tot God. Want dat was een schreeuw uit de nood wat we hier uit Thomas' mond horen. Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Laten we niet de vergissing maken, gemeente, dat de Heer Jezus dat altijd doet. Dat hij altijd aan onze voorwaarden voldoet. En dat hij altijd onze wensen vervult als het gaat ook om het geestelijke. Eerst dit en eerst dat en er moet eerst dit maar gebeuren. En als dat en dat zo zal gaan dan. Nee, de Heer die doet dat soms wel eens. Maar slechts in bepaalde gevallen en slechts bij hoge uitzondering. Bij Thomas, bij Gideon en er zijn nog wel anderen te noemen. Maar het zijn ook stuk voor stuk allemaal mensen geweest die tot hoge en bijzondere taken geroepen zijn. Voor wie het allernoodzakelijkst was dat ze getuigen zouden zijn van de dingen. Om als een getuige van die dingen te kunnen verkondigen. Wij hebben geproefd, wij hebben getast, wij hebben gezien. En dat verkondigen wij u. Laten wij niet denken dat de Heere dat als een regel hanteert, dat al onze voorwaarden, zoals dat bij Thomas gebeurd is, ook vervullen zal. En ook daaraan tegemoet komen zal. Dat is niet het leven des geloofs. Dat voorwaarden stelt. En dat de Heere de weg voorschrijft zoals dat hij het ook zou moeten doen. De Heere kan het doen. En de Heere doet dat bij verrassing. Dat hij bijvoorbeeld die woorden uit de schrift waar u van de week mee hebt gelopen, waar u werkzaamheden mee hebt gehad, dat hij die bij verrassing dan wel eens van de kansen laat horen. Dat hij daar in die weg laat weten dat hij u kent. Maar laten we dat nooit als een voorwaarde voor afstellen. Dat als die en die tekst niet gepredikt wordt of als die niet genoemd wordt, dat het dan dus niet waar zal zijn. Zo niet, gemeente. Maar geloven. Geloven datgene wat hij gesproken heeft. En wat hij gedaan heeft. Thomas, de Heere, die komt hem tegemoet, maar hij bestraft hem wel. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. En daar zien we het voor ons, gemeente. Het is een ontroerend gezicht geweest. Want ik kan me niet voorstellen dat Thomas het geweigerd durfde hebben. Dat hij een bevende hand uitgestrekt heeft en in de teken van de nagelen heeft gelegd. Dat hij op zijn knieën gevallen is en de hand in de zijde van de Heer Jezus gelegd heeft. En toen kwam hij tot die heerlijke belijdenis. Mijn Heer en mijn God. En de Heer Jezus die zegt, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Daar zou veel over te zeggen zijn, gemeente, maar laten we in ieder geval zien dat de Heer Jezus hier niet bedoelt een tegenstelling aan te brengen tussen zien en geloven. Want geloven, dat heeft toch altijd wel met zien te maken. In die zin dat ook het geloof een oog heeft. Het oog des geloofs. Daar gaat het hier in dit gedeelte eigenlijk niet om. Dat ontkend wordt. Nee, waar de Heer Jezus op de nadruk op legt is op het geloof. Gij hebt geloofd. Hij wil hier het wezen van het geloof mee aanwijzen. Wat is het dat Thomas hier doet? En dat ook diegenen doen die dan inderdaad niet zien zullen, maar ook geloven zullen. Wel, dat is datgene wat de catechismus ons aanwijst in die twee elementen. Kennen en vertrouwen. Kennen. Dat we hem zullen kennen. Dat we zijn woord zullen kennen. Dat we dat zullen toestemmen. Dat we daaronder zullen buigen. En ook vertrouwen. En dat is het wezen van het geloof. Toestemmen en vertrouwen. En dat horen wij toch in die belijdenis die Thomas daar zegt. Mijn Heer en mijn God. En dat is nou het wezen des geloofs, gemeente. Die belijdenis van Thomas. Het wezen des geloofs, dat gebruikt bezittelijke voornaamwoorden. Dat gaat mijnen. Mijn Heer en mijn God. Hij zegt niet, o Heer, o God, op een afstand. Nee, maar hij omhelst de Heer Jezus Christus daar. En is dat niet het wezen des geloofs? Iets dat ook vandaag de dag wordt beleefd. Zij die niet gezien hebben met de lichamelijke ogen, die verstaan deze belijdenis van Thomas. En ach, misschien durft een mens dat niet direct vanaf het begin zo in het openbaar te zeggen. Een kind van God, ook de kleinsten in de genade, die fluisteren het misschien wel eens onder de dekens, in de binnenkamer. Mijn Heer en mijn God. Nee, daar begint het niet mee. Dat laat de schrift ons ook zien. En dat laat deze geschiedenis ons ook wel zien. De schrift laat ons zien, gemeente, dat het waarachtige geloof ook mijn zegt tegen de schuld. En tegen de zonde. En tegen het ongeloof. En tegen de ongerechtigheid. En tegen de verlorenheid. En tegen de straf. En tegen al die dingen. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Gemeente, kennen we dat? Dat aspect van het waarachtige geloof. Dat de schuld wordt geëigend. Dat we het niet meer hebben over de zonde. En dat we allemaal zondaren zijn. Oh, daar zijn we het allemaal wel mee eens. En daar kunnen we oud mee worden met die belijdenis. Maar we kunnen er niet mee sterven. En het is zo noodzakelijk, gemeente, dat die schuld wordt gemijnd. En dat we het zien. Mijn schuld en mijn zonde, die maken mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Want zoals ik zei in het begin van de preek, gemeente, alleen in die weg kan het Pasen worden. Alleen vanuit dat gemis. Alleen vanuit het eigenen van de schuld. En daar leggen we dan geen duimstok bij. Trap en mate zijn daarin verschillend, maar het is toch duidelijk vanuit de schrift. Als ik nou geen verlorene ben in de beleving. Als ik nou geen zondaar ben in de beleving, dan is er toch voor deze Christus geen plek in mijn leven. En daarom mag het toch gevraagd worden aan de Heer. Heere, leer mij wie ik zelf ben. Geef dat ik zelf kennis mag ontvangen. En dat is dan niet om daar een voorwaarde van te maken. En dat het eerst zo en zo diep moet gaan, maar Heere, wilt u plaats maken in mijn leven voor de Heer Jezus Christus? Want die is er van nature niet. Het plaatsmakende werk van God door zijn Heilige Geest. Armmakende genade. Dat hebben wij nodig. Dat er plaats komt voor de persoon. Plaats komt voor het werk. Plaats komt voor de woorden. Plaats komt voor de wonderen van Christus. En in die weg, kijk Thomas, het staat er dan niet met zoveel woorden. Maar Thomas zal toch beschaamd aan de voeten van de Heer Jezus hebben gezeten. Net zo goed als Petrus toen beschaamd in dat bootje zat toen hij op die golven had gelopen en vanwege zijn ongeloof die golven was ingezonken. Beschaamd en nat in die boot heeft hij daar gezeten. En heeft hij de bestraffing van de Heer Jezus gehoord. Wel zo heeft het Thomas ook, is het Thomas ook vergaan. Maar niettemin klonk het uit zijn mond. Mijn Heer en mijn God. Vanuit de verwondering. Mijn Heer. Mijn meester, mijn gebieder, mijn heerser. Mijn Kyrios. Gij die alle macht hebt in hemel en op aarde. Gij die de dood hebt overwonnen. Gij die het graf hebt geopend. Gij die mijn zonde hebt weggedragen. Mijn Heer. En mijn God. Want alleen door zijn goddelijke macht en kracht kon Jezus de dood overwinnen. Kon Jezus de zonde wegdragen. Kon hij de straf dragen die Thomas de vrede aanbrengt. En alleen door zijn goddelijke alwetendheid kon de Heer Jezus weten wat er in het hart van Thomas omging. Mijn Heer. En mijn God. Wie van u mag dit ook zeggen? Wie van u kent deze belijdenis? Bij wie gaan er nou snaren in de ziel trillen als deze Christus wordt verkondigd in zijn algenoegzaamheid, in zijn gepastheid? In zijn noodzakelijkheid, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid. Wie mag dat nou kennen dat hij ook aan de voeten van deze Christus neerviel? Vanuit de nood en vanuit de dood. En dat er zo gepast onderwijs kwam en een gepaste Christus werd geopenbaard aan het hart. Hij die het verlorene kwam zoeken en zalig maken. Als deze Christus zich openbaart, gemeente, dan is er geen misschientje meer. Dan is er op dat moment geen twijfel meer. Later kan het weer aangevochten en bestreden worden. Maar als hij zich openbaart, als hij door woord en geest zich verklaren gaat aan je hart, dan is het onmogelijk. Dan is het onmogelijk om je handen van hem af te houden. Dan is het onmogelijk om hem niet te omhelzen. Dan is het onmogelijk om niet tot deze hoge woorden te komen. En datgene wat je nooit hebt gedurfd en waar je nooit toe kon komen. En wat altijd zo onbereikbaar voor je scheen. Dat wordt dan een vanzelfsheid. Een onmogelijkheid of een vanzelfsheid. Als hij zich door woord en geest gaat verklaren en je hart ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik ben voor u de dood ingegaan. Ik heb uw zonden meegenomen, ik heb ze gedragen, weggedragen. Ik heb uw schuld volkomen betaald. Ziet, hier ben ik. Als dan het oog des geloofs mag zien, dan vloeit mijn mond over van zijn eer. Mijn Heer en mijn God. Ja, zou dat nou ook voor mij zijn, zegt u? Zou ik daar nou ooit toe kunnen komen? Zou de Heer Jezus nou ook voor mij gestorven zijn? Ik hoor het al zoveel jaren lang. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En ik ben er zo vaak al getuige van geweest op het paasfeest van zijn opstanding. Ik heb het uit zoveel monden gehoord. Maar zou dat nou ook voor mij zijn? Is dat nou voor mij ook bereikbaar? Dat eeuwige en dat onvergankelijke leven waar we van gezongen hebben. Wel gemeente, deze geschiedenis is opgenomen in de schriften en u hebt het in uw eigen persoonlijke bijbeltje staan. En het wordt tot u gezegd. Deze zijn, vers 31, deze zijn geschreven. Opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus. En opdat gij, jij, jongen of meisje, u, man of vrouw, wie u ook bent, hoe zwaar of hoe lang u ook zijn wetten hebt geschonden, opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. O, zoudt u dan niet met deze Thomas, als een bedelaar en als een bedelares aan zijn voeten vallen. En de schuld u eens zou toe-eigenen, Heere, ik heb niet. En ik ben niet. En ik kan niet. En ik wil het nog niet ook, Heere, ik ben zo'n verharde, verloren zondaar. Maar nu heb ik vanochtend gehoord in de kerk dat het ook voor mij is. Opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. En gemeente, als we zo op de knieën vallen. En op de heup gaan kloppen en op de borst gaan slaan, zoals die tollenaar daar in de tempel. Merk dan op wat antwoord God u geeft. Zoek het niet in de bijzondere dingen. Zoek het niet in allerlei voorwaarden, maar zoek het nou in de geschreven dingen. In de boodschap van God, die u zondag aan zondag verkondigd wordt. Op de werkvloer van zijn Heilige Geest, waar hij is in het gewaad van zijn woord. En strekt u dan toch eens een bevende hand uit naar dat kleed. Naar dat gewaad van zijn woord. En zeg toch eens tegen hem, Heere, hier staat het toch. Hier staat het toch dat gij geen lust hebt in de dood des goddelozen. En hier staat het toch dat gij dat geloof als een gave wilt schenken. Heere, geef het mij. Want ik heb het niet. En ik kan het niet grijpen. Maar gij wilt het toch schenken. Want gij vertroost toch het hart, dat schrijend tot u vlucht en gij wilt toch vervullen datgene wat ledig is. En gij wilt toch komen daar waar er gemis is. Heden, zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Heren, zo mogen wij aan het einde van deze diensten nog tot u komen. En wilt u zelf dan de stille naprediker zijn van al de woorden die deze afgelopen dagen van de kansel hebben geklonken. Heren, schenk ons dat geloof. Doe ons beseffen de noodzakelijkheid van de werking van uw Heilige Geest. Dat we met de prediking de binnenkamer mochten ingaan om die woorden aan u voor te leggen. Met de bede of dat gij er gebruik van zou willen maken. Wilt u al het tekort en het zondige dat er was vergeven in spreken en in luisteren. Heb dank dat we elkaar mochten ontmoeten. De gemeente waar we een aantal jaren deel van uit mochten maken en waar zoveel is gebeurd. Waar we met zoveel banden aan zijn verbonden. Heb dank, Heren, dat u die banden nog wilt versterken. Wilt u zijn met de gemeente, met allen die het moeilijk hebben. Met allen die geestelijk hongeren en dorsten. Gedenkt de kerkenraad. Gedenk ook onze vriend en broeder, dominee Egas, met zijn gezin. Stel hem tot een rijke zegen. En geef, Heren, dat dat woord ook vruchten mag dragen. Wil met ons gaan het verdere van deze dag. Geleiden over de onveilige wegen. Ons brengen op de plaats waar we naartoe gaan. Ook als dat een stille, eenzame woning betreft. Heren, wil ons laten merken dat gij van ons af weet. En wil ons zo horen uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het 14e vers, is onze slotzang. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.